Zullen we met elkaar bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader. Ik heb heel hartelijk dank dat we vanavond hier in deze kerkzaal bijeen mogen zijn voor de Bijbelkring. Heer, wij danken u dat dat werk mag doorgaan. Ook na een periode van rust, een periode waarin u ons voor elkaar bewaard hebt. Ik heb hartelijk dank daarvoor. En Heer, we danken u dat we opnieuw met meerdere hier bijeen mogen zijn. En wij bidden u om uw zegen over dit winterseizoen. De Bijbelkringen, die er verschillende zijn in de gemeente, ook thuis. Wees al die kringen goed en genadig. En Heere, ook al het andere werk dat er gebeuren mag, ook onder jongeren, onder ouderen. Opdat uw naam mag worden voortgeplant, opdat uw gemeente gebouwd mag worden. Opdat we u kennen en dieper en nauwer leren kennen. Met u mogen leven, Heere, dat ons leven een leven mag zijn gericht op uw koninkrijk. En dat we steeds meer leren zien over de dingen van het tijdelijke leven heen. Op de dingen die er echt toe doen, de dingen van het eeuwige leven, de geestelijke dingen, de dingen van uw geest, van uzelf. Heer, wij bidden u, werk daarmee door in ons aller hart en leven. U kent ons, u weet alle dingen die er kunnen zijn. U weet ook van moeite en zorgen die er kunnen zijn, ook van eenzaamheid en verdriet. Ach, Heer, zie in genade neer. En wij bidden, geef dat er ook een sfeer van vertrouwen mag zijn, waarin we ook alle dingen kunnen bespreken. Heere, dat ook alle dingen bespreekbaar mogen zijn. En dat we ons ook niet schamen voor de vragen waar we misschien mee leven. Heere, maar dat we elkaar ook in geestelijk opzicht tot een hand en een voet mogen zijn om elkaar te leiden. Elkaar ook bij de hand te nemen en Heere, zo te laten leiden door uw geest. Wij bidden u, wees ook zo vanavond in ons midden. Bidden ook voor degenen die hadden willen zijn, maar vanwege gezondheid of andere omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn. Wees ook hen goed en genadig. En Heere, dat bidden we voor heel de gemeente. Ja, dat bidden we voor heel uw koninkrijk wereldwijd. Hoor ons gebed. Zie ons aan in uw lieve Zoon, om Jezus wil alleen. Amen. Ik had in het kerkblad geschreven, misschien is het u ontgaan, maar je had een onderwerp kunnen indienen voor dit winterseizoen. Maar goed, ik heb gewacht tot begin deze week en ja, toen was er niks binnen, dus toen dacht ik, nou ja, dan maak ik zelf maar een keuze. En vorig jaar hebben we het gehad over de Heilige Geest en de gaven en de vruchten van de Geest. Dit jaar viel mijn oog op een oud-testamentische profetie, de profetie van Amos. Het is een greep en het is een wat onbekendere profeet, maar toch ook een profeet die wel degelijk ook wat te zeggen heeft. Ja? Ik stel voor dat we Amos 1 lezen en daar vanavond bij stilstaan. De woorden van Amos, die onder de veeherders was van Tekoa, omdat hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël, 2 jaar voor de aardbeving. En hij zei, de Heere zal brullen uit Sion en zijn stem verheffen uit Jeruzalem. En de woningen van de herders zullen treuren en de hoogte van Karmel zal verdorren. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Damascus en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij Gilead met ijzeren dorswagens hebben gedorst. Daarom zal ik een vuur in het huis van Hazael zenden. Dat zal de paleizen van Ben-Hadad verteren. En ik zal de grendel van Damascus verbreken. En ik zal uitroeien de inwoners van Bikiat Aven. En die de scepter houdt uit Bet-Eden. En het volk van Syrië zal gevankelijk weggevoerd worden naar Kir, zegt de Heere. Alzo zegt de Heer, om 3 overtredingen van Gaza en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat ze mijn volk gevankelijk hebben weggevoerd, met een volkomen wegvoering, om aan Edom over te leveren. Daarom zal ik een vuur zenden in de muur van Gaza, dat zal haar paleizen verteren. En ik zal de inwoners uitroeien uit Asdod en die die de scepter houdt uit Askelon. En ik zal mijn hand wenden tegen Ekron en het overblijfsel van de Filistijnen zal vergaan, zegt de Heere, Heere. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Tyrus en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat ze mijn volk met een volkomen wegvoering hebben overgeleverd aan Edom en niet gedacht aan het verbond der broederen. Daarom zal ik een vuur zenden in de muur van Tyrus, dat zal haar paleizen verteren. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Edom en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat hij zijn broeders met het zwaard heeft vervolgd en zijn barmhartigheden verdorven, en dat zijn toorn eeuwig verscheurt en hij zijn verbolgenheid altoos behoudt. Daarom zal ik een vuur zenden in Teman, dat zal de paleizen van Bozra verteren. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van de kinderen Ammons, en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead hebben opengesneden om hun landpalen te verwijden. Daarom zal ik een vuur aansteken in de muur van Rabba, dat zal haar paleizen verteren met een gejuich ten dagen van de strijd, met een onweder ten dagen van de wervelwind, en een koning zal gaan in de gevangenis. Hij en zijn vorsten tezamen, zegt de Heere. Nou, tot zover voor vanavond. Wie was Amos? Het lijkt me goed om eerst even stil te staan bij de profeet zelf en de tijd waarin hij leefde en wie hij was. En dan moeten we wel de klok zo'n 2800 jaar terugzetten, zo om en nabij 760 voor Christus. En er staat een datering bij, 2 jaar voor de aardbeving. Dat betekent dat het een gigantisch grote aardbeving geweest moet zijn. Zoals wij tegenwoordig het nog hebben van over voor de oorlog. Hè. Je bent, tegenwoordig ja, zijn er niet zoveel mensen meer die van voor de oorlog zijn. Maar ik herinner het me uit mijn jeugd nog heel veel dat men erover had van je bent van voor de oorlog of je bent van na de oorlog. En tegenwoordig ook nog als we zoiets zeggen dan hebben we het niet over de Golfoorlog of de oorlog in Oekraïne of zo, maar iedereen weet, dan gaat het over de Tweede Wereldoorlog. Hè. Dat was bij ons de grote oorlog. En zo moet dat ook een geweldige aardbeving geweest zijn. En we lezen ook al heel snel waar de profeet vandaan kwam, uit Tekoa. Dat was een klein dorpje aan de rand van de woestijn, zo'n 15 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. En we lezen ook welk beroep hij uitoefende. Hij was veeherder. En ja, daar hebben wij misschien een bepaald idee bij. Dat hij wat schapen en wat ossen en zo had. Nou, hij was bezitter van grote kudden. In hoofdstuk 7 wordt hij ossenherder genoemd. Uit de profetie komt wel naar voren dat hij een groot bezitter van dieren was. En dat hij herders onder zich had. En van daaruit durven we ook wel te stellen dat hij een herdersvorst was. Dus beroep met heel wat inkomsten. En als herdersvorst zal hij ook naar de markt gegaan zijn om handel te drijven. Hè, ook wat het vee betreft. En dat betekent ook in zijn woonplaats Tekoa moet hij een bekende geweest zijn. Bovendien las hij wilde vijgen. Ja, die uitdrukking kennen wij niet zo. Maar dat betekent gewoon dat hij wilde vijgen kweekte. Dat waren moerbijvijgen. Tegenwoordig schijnen ze sycomoren te heten. Maar daardoor werd het voor mij nog niet echt duidelijker. Ik ken die hele vrucht niet. Maar dat betekent wel dat hij een man van het platteland was. En dat hij eigenlijk een soort gemengd bedrijf had. Hij had veeteelt, zou je kunnen zeggen. Hij had dieren. En hij had tuinbouw. En deze veeboer en deze tuinder, die wordt door de Heere geroepen tot profeet. Zomaar achter de ossen vandaan, zomaar van de tuin vandaan. En waarschijnlijk ook iemand die niet zo heel veel letters had gelezen. En die zijn geld verdiende met zijn handen en met de handel. En ja, in hoofdstuk 7, daar gaat het over die roeping verder ook, dat is zo prachtig vertolkt. Maar de Heere nam mij van achter de kudde en de Heere zei tegen mij, ga heen, profeteer tot mijn volk Israël. Mooi hè, je bent bezig met je vee en dan ineens komt de Heere en die roept je daar zomaar vandaan en die zegt tegen je, ga heen en profeteer tot mijn volk Israël. En dan zie je in de roeping, hè, dan gaat het initiatief altijd bij van God uit en de Heere roept hem zomaar bij die kudde vandaan. En zomaar in zijn leven wordt radicaal ingegrepen door een onzichtbare hand en God overreed hem. En het is eigenlijk een hele wonderlijke roeping, alleen dat ene vers in vers 7 gaat erover, verder helemaal niks. En als je dat vergelijkt natuurlijk met de roeping van een Jesaja en een roeping van Jeremia, dan zou je kunnen zeggen van ja, en Paulus en zo, dan zou je kunnen zeggen ja, dit is toch een wat magere roeping. Maar hij was wel degelijk geroepen. Ook al had hij misschien niet zo'n heel groot verhaal dan alleen maar dat God hem geroepen had. Nou ja, hoe groot dat verhaal ook is, hij was een geroepene door God zelf. En als hij aan het eind van zijn profetie wijst op zijn roeping, dan wil hij er eigenlijk mee zeggen van ja, maar ik ben niet uit op ik heb dit niet gedaan om een broodwinning of zo, of om er rijk van te worden. Nee, ik was rijk. En, maar heb dat er allemaal voor over gehad. Hè? God riep me en het andere heb ik gewoon verlaten. En ja, je kunt lijnen doortrekken naar David, hè, die herder was. En ja, de Heer riep hem ook bij de kudde vandaan. En Elisa, die weggeroepen werd bij de runderen. En Simeon en Andreas, die bij de visnetten vandaan werden geroepen. En ja, dat gebeurt in onze tijd natuurlijk nog steeds. Hè, dat mensen gewoon radicaal geroepen worden hè, vanuit het beroep ook. Soms al van heel jongs af aan. Hè, dat jongeren al heel vroeg weten, we willen dienaar worden van God. Of in de kerk werken, zendeling of evangelist of wat dan ook. Maar soms kan het ook zomaar dat je een heel ander beroep hebt. En dat God zomaar in je leven indringt. En zegt van ja, maar doe dat. Ga mijn naam doorgeven, verkondigen. En zo roept God nog steeds. En niet zozeer met een hoorbare stem of zo, zoals toen bij Amos. En toch ook weer wel, want ja, als God roept, dan gaat dat ook vaak gewoon door zijn woord heen. Hè. Hij maakt gebruik van zijn woord en van zijn dienaren. En het kan zo zijn dat die stem zo op je hart gebonden wordt dat je er niet meer onderuit komt. Dat voor jou ook wel heel duidelijk en dat op zich een hoorbare stem is waar je aan moet overgeven. En wij kunnen proberen die roep te smoren. Je kunt daar zo ten excuses bedenken en zeggen, ja maar heren, sorry, maar ik heb een grote kudde en ik moet naar de markt en ik heb een tuin. Het gaat niet lukken. Maar als de Heer echt roept, dan moet je gewoon capituleren. En waar we bij roepingen van de Heer ook voor moeten hebben is dat het toch vaak vanuit een totaal verschillende achtergrond gebeurt. Amos, hij zal niet zo bestudeerd zijn geweest. Als je hem vergelijkt met iemand als Paulus bijvoorbeeld. Ja, Paulus was onderwezen aan de voeten van Gamaliel. Heel geleerd. En toch heeft hij profetie mogen toevertrouwen aan het papier. In prachtig beeldende taal. We weten, Hij is gewoon geïnspireerd door de geest. En dan zorgt de geest er ook voor. Ja, dat er iets moois uit onze mond of uit onze pen tevoorschijn komt. En de geest maakt gebruik van zijn gaven. Hij hoeft er niet eens een opleiding te volgen. Wij hebben het tegenwoordig wel over singuliere gaven. Waar de geest doorheen werkt. En vanuit zijn eenvoud heeft hij toch een hele geweldige diepte mogen bereiken. Ik zei zojuist dat Amos geen theologische opleiding hoefde te volgen. En dan denk je, hoe moest hij dan preken? Als je dat nou helemaal niet geleerd hebt en zo, en hoe moet je dat dan doen? Wel, God liet het hem niet alleen horen, wat hij moest zeggen, maar God liet het hem ook zien, vers 1. En misschien heeft God hem al even visioenen laten zien, maar het is ook heel goed mogelijk dat God zo tegen hem sprak dat hij het allemaal voor zich zag ook. En dat hij heel duidelijk visionair doorhad van dat moet ik zeggen en dat Gods geest het hem allemaal liet zien. Alleen, dan denk je, als je zo geroepen wordt, dan mag je iets moois doorgeven aan mensen, het evangelie. Nou, dat is in Amos toch wel heel weerbarstig wat hij moet doorgeven. Ik zou nog niet zo heel graag in zijn schoenen hebben gestaan, want hij moet het oordeel aankondigen. En dan gebruikt hij weer heel beeldende taal, hè, in vers 2... heeft hij het erover dat de Heere zal brullen uit Sion. En dan denk je aan een leeuw, hè, die op jacht gaat naar prooi en brult. En zo lijkt het wel alsof de Heere ook als een leeuw loert op een prooi. En ja, wie is die prooi dan? Wie zijn dat dan? Nou, dat zijn een achttal volken. En er zit in dit eerste hoofdstuk een hele aparte cadans. Een bepaald ritme. 8 keer over klinkt om 3 overtredingen en om 4 zal ik het niet afwenden. Het zal gebeuren. Want daarmee wil God zeggen, het zijn er niet maar 3 of het zijn er niet maar 4. Maar het zijn er zoveel meer. De maat is vol. De volk hebben zoveel overtredingen begaan. En het is nu voorbij. En het oordeel zal niet worden herroepen. En omdat het steeds weer herhaald wordt, hè, om 3 overtredingen en om 4 zal ik het niet afwenden, lijkt dat op dat brullen van een leeuw die op zijn prooi afgaat. En het is ook wel vergeleken met het dreunen van onweer, wat zachtjes begint en steeds harder wordt, totdat het aan alle kanten inslaat en de bui op zijn hevigst is. En dan worden die 8 volken genoemd. In de eerste plaats is dat Syrië met Damascus als hoofdstad. De Syriërs waren vroeger een wreed volk. Heel wreed. En dan staat er dat ze de inwoners van Gilead, hè, van Israël, met ijzeren dorsleden hebben gedorst. En ja, dat betekent, de Syriërs hadden dat gedeelte veroverd. En net als de Assyriërs vroeger, we weten van de Assyriërs tijdens de Assyrische ballingschap, hè, toen zij naar het 10-stammenrijk kwamen, dat ze kwamen met strijdwagens. En aan de wielen van die strijdwagens zaten scherpe messen. En daar reden ze mee door mensen heen om zoveel mogelijk mensen af te slachten. Nou, dat hebben de Syriërs van hen overgenomen. En dan staat er eigenlijk ook zoiets als van, ja, maar ze hebben ze met ijzeren dorsleden gedorst. Dat betekent dat ze de inwoners als garven, hè, korengarven, als het ware voor de wielen van hun strijdwagens hebben neergeworpen en er zo overheen zijn gereden en uit elkaar hebben gereden. Uiterste breed. Syrië. En dan worden ook nog in vers 5 Bikiat Aven en Bet-Eden genoemd. En wij weten niet waar die plaatsen gelegen hebben. Waarschijnlijk denkt men dat dat symbolische aanduidingen waren voor Damascus. En Bikiat Aven betekent dal van de zonde. En Bet-Eden of Bet-Eden, dat betekent huis van lust. Hè. In Eden, in het paradijs, was het allemaal lust. En dat betekent dat dat plaatsen zijn waar aan de ene kant de zonde wordt ingedronken en men waant zich in het huis van het paradijs. Men denkt, dit is nou het paradijs. Hè. Het indrinken van de zonde, dat is paradijselijk. En ja, dat geeft ergens ook wel iets weer van onze tijd. Is ook niet een beetje typerend voor onze tijd. Hè? Van pluk de dag en geniet. Want dat is paradijs. Hè? Je leeft maar één keer en dan moet je zoveel mogelijk genieten. Hedonisme bij uitstek. En wordt het paradijs dan echt gevonden? Nee, want ja, iedere keer heb je weer meer nodig en het blijft uiteindelijk toch leeg. Nou, dat is het eerste volk, de Syriërs. Het tweede volk zijn de Filistijnen. En dan worden wat stadstaten genoemd van de Filistijnen. Gad, Gaza, Ekron. Vers 6 wordt meestal als het gaat over de Filistijnen. Dan wordt meestal in de Bijbel één stadstaat genoemd. Of een stad. Gaza was een stadstaat, maar ook de hoofdstad van het Filistijnse Rijk. En waar het gaat in de Bijbel over Gaza, en tegenwoordig is dat nog een begrip, tegenwoordig is dat het gebied van de Palestijnen. Maar toen was dat het gebied van de Filistijnen. En de Filistijnen hadden zich zo vaak aan Gods volk vergrepen, dat God ook zijn wraak op dat volk zal uitoefenen. Dan het derde volk, vers 9. Dat is Tyrus. Ook zij hebben Gods volk weggevoerd. En de Heere gaat ook dat bezoeken. En het vierde volk is dan een broedervolk. Het volk Edom. Het is van Esau. Ook dat volk moet het ontgelden, vers 11, omdat ze Israël met het zwaard hebben achtervolgd. Het vijfde volk zijn de Ammonieten. En waarom dan? Wel, Ammonieten waren uiterst wreed. Die hebben de zwangere vrouwen van Gilead, weer datzelfde gebied van Israël, opengesneden. Want zij wilden voorkomen dat het volk Israël vermenigvuldigd zou worden. En heel veel uitleggers zeggen er dan ook bij van ja, maar daar zat natuurlijk ook Satan achter. Uit die nageslachten niet ook een keer de Messias zou voortkomen. Er moest een eind komen aan de vruchtbaarheid. Dan het zesde volk, Moab, de Moabieten. En waarom? Wel, ze hebben grafschennis gepleegd. De beenderen van de koning van Edom hebben ze verbrand tot kalk. En dan denk je, moet God daar nou zo boos over zijn? Want de koning van Edom, ja, dat was toch ook een heidense koning. Maar, maar het gaat over grafschennis. En grafschennis en lijkverbranding, dat was een gruwel in Gods ogen. En ik denk dat je van daaruit, daar kunnen we het ook verder over hebben. Maar ik denk dat je van daaruit ook de lijn kunt trekken naar crematoria. Lijkverbranding. En de Bijbel geeft ook als voorbeelden steeds weer waar het gaat over het volk van God en over kinderen van God. Altijd dat ze begraven worden en ook de Heer Jezus. Dan het zevende volk was Juda, het volk van de twee stammen. Ja, komt nu helemaal bij huis. Hè? Dat is het volk van het verbond. Met de hoofdstad Jeruzalem. Waar de tempel staat. Waar het huis van God staat. De altaar. En waarom dan? Wel, ze hebben Gods wet versmaad. En ze hebben God de rug toegekeerd. En dan komt tenslotte Israël aan de buurt. Het tienstammenrijk. Vanwege hun uitbuiting. Nou, daar hopen we ook volgende keer verder op in te gaan. Dat betekent dat de oordelen worden uitgesproken. En we weten ook vanuit het vervolg van Amos. Dat de oordelen ook uitgevoerd zijn. 2 jaar na de prediking, na de aankondiging van Amos. Zijn die oordelen gekomen. En en dan denk ik van, ja, wat kun je hier nou mee, hè? Met zijn oude profetie. Het is natuurlijk altijd mooi om te weten van, ja, dat en dat staat er en dat betekende het. Maar ja, als het alleen iets de mensen van de 8e eeuw voor Christus te zeggen had, ja, wat moeten wij er dan mee? Ja, dat is natuurlijk toch nog wel best ingewikkeld hoor, om zo'n oude profetie toe te passen op je eigen tijd. Wat die 8 volken betreft is het wel duidelijk, hè, dat de zonde zich kan opstapelen en dat het heel lang kan duren voor de Heer ingrijpt. Maar op een gegeven moment is bij God de maat vol. Hè. Dat zie je hier. Niet na 2 of niet na 3 of na 4 overtredingen. Nee, na een heleboel. En dan zegt hij, oké. Nou is de maat vol. Dat is denk ik de eerste les die we kunnen leren. En vanuit die 2 plaatsen. Het dal van, hoe heette het ook weer precies? Het Bikiat Aven. Het dal van de zonde, ja. En het huis van de lust. Dat is ook wel heel typerend voor onze tijd. En secularisatie gaat heel hard door. Dat viel me maandag was het. Was die begrafenis, hè? Dat was maandag, hè? Van de Queen. En als je dan later leest, hè, hoe Nederlanders daarover spreken. Hè, van alleen maar godsdienst en ze hebben helemaal geen interesse voor de mens. En waar gaat het over? Dan denk je, hoe ver zijn we van huis? Hè? Terwijl er een christelijke boodschap over de wereld ging. Hè, en dan meteen Nederland die daar even zijn negatieve zegje over doet. Heel triest. En zoveel mensen die eigenlijk met open ogen het oordeel tegemoet leven. Hè, en geen idee hebben van in wat voor tijden we leven. Maar doorzondigen. Te midden daarvan gaat de waarschuwing wel door. Alleen het kan zomaar zijn dat we er ook horende doof voor zijn. Aan de andere kant, als we de profetie verder lezen, dan zo nu en dan, eventjes, komt er ook een glimp van verwachting doorheen. Hè, dat de profeet door alles heen, niet alleen de oordelen die eraan komen, het brullen van de leeuw, dat gedreun van het oordeel. Maar dat hij ook als het ware het knarsen van de oogstwagen al hoort. De oogstwagen die zwaar beladen naar de schuur rijdt. Hè? Ook dat weet hij. Van, er is een overblijfsel en dat is toch groot. Hè? En die oogst wordt binnengehaald. En dat is het machtige vooruitzicht. Aan de andere kant, dan wijst hij er ook op van, maar het onkruid gaat niet mee. Het koren gaat mee, dat gaat allemaal de schuur in. En dat is een grote waar gevoel. Maar er is ook onkruid, maar dat wordt allemaal gescheiden en uiteindelijk verbrand. Ook wij kunnen natuurlijk blind zijn voor de tekenen van de tijden. Hè, en doof voor het al zo, zegt de Heere. Maar ineens kan er natuurlijk de roep zijn, de bruidegom komt, ga uit hem tegemoet. En dat... heel belangrijk dat in onze tijd onze lampen, hoe donker het ook kan zijn, maar dat onze lampen branden en we iets van het licht van Christus om ons heen vertonen. Ik zag dat ik net toen ik iets vertelde over de volgende keer de microfoon niet aan had staan. Maar de luisteraars thuis, u kunt nog mij appen of mailen voor een vraag. U kunt afstemmen, ja dat kan, hè, op kerkomroep. Want wij gaan zo dadelijk naar de consistorie. En volgende keer zullen we ook in de consistorie doen. Maar dan kunt u met ons meeluisteren via kerkomroep. Oh ja, en ik was al vergeten te zeggen dat familie Tuilo vanavond afwezig is. Maar de volgende keer ook hoopt te zijn. Bedankt tot zover. Ik stel voor dat we nog gaan zingen. Psalm 73, vers 10 en vers 14.